Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Wetenschapsjournalist Frans Steenhout en archeoloog Erwin Meilemans praten tussen pot en pint met kenners van de prehistorie over de meest markante Vlaamse vondsten en hun belang voor onze hedendaagse samenleving. Vandaag aan de toog, archeologen Veerle Rots en Afrika-kenner Ben Belfroy.
Een vuistbijl die gevonden is in Kesselt op de Schans.
Het is die mensensoort die met zijn vuistbijl in de hand Afrika verlaat en op een bepaald moment verliest hij zijn vuistbijl in Kesselt. Hè.
Eigenlijk de eerste sporen van de menselijke bewoning in Vlaanderen.
De Neandertaler is de eerste mensensoort die gaat experimenteren.
We gaan eigenlijk die stukken opnieuw maken. We gaan die gebruiken en we gaan dan die sporen vergelijken met wat we archeologisch zien.
In deze aflevering praten we over de scheppingsdrang van de prehistorische mens. Hoe ontwikkelde hij de eerste werktuigen? Waren ze efficiënt? En hoe weten we dat? En vind je ze ook in Vlaanderen? Veerle en Ben vertellen het hier aan de Archeotoog.
Welkom allemaal aan de Archeotoog. Ik ben Frans Steenhout en naast mij zit Erwin Meijermans. Dag Erwin.
Dag Frans.
We zitten hier op een mooie locatie, Erwin. Je hebt die voor ons speciaal gekozen. Een oude kerk of...
Ja Frans, inderdaad. We zitten hier in de Batteliek. Dat is eigenlijk een vroegere kerk. 19e eeuwse kerk die nu eigenlijk brasserie is geworden sinds dit jaar, sinds een paar maanden. Dus nagelnieuw. Mm-hmm. En we hebben hier vorig jaar ook een prehistorische vondst gedaan. We waren hier gekomen om de muren van de kerk zelf te registreren. Dat was een toevalsvondst bij de werken van de restauratie. Maar we hebben toen ook een fossiele bodem gevonden uit het laatglaciaal. Dat is ongeveer een bodem van 13.000 jaar oud. 13 tot 12.000 jaar oud. Dat is een interessante periode, steentijd ook, maar er zaten toen geen artefacten bij. Maar dat betekent wel dat we echt op een prehistorisch landschap zitten.
Nou, dat komt goed uit, want we zullen het over archeologie hebben. Hè? Dus,
absoluut.
Prehistorie, dat is nu toevallig waar we het vandaag over zullen hebben.
Absoluut.
We hebben hier aan de toog een paar fijne en erudite gasten zitten, Erwin.
Ja, we hebben ten eerste Veerle Rots. Veerle behaalde haar doctoraat in de archeologie aan de KU Leuven in 2002 en werkte daar nog met postdocfondsen tot 2011, telkens op projecten rond microslijtagesporen op prehistorische stenen werktuigen, maar daarover straks meer. In 2011 werd ze professor archeologie aan de Universiteit van Luik, waar ze al in 2012 een prestigieuze Europese startbeurs kreeg met het project Evolution of Stone Tool Hefting in de Paleolithiek. Vanaf ze in Luik begon, richtte ze daar het Tratiolab op, dat sindsdien uitgeroeid is tot een toonaangevend onderzoekslab met betrekking tot prehistorische technologie. Veerle werkt op projecten in binnen- en buitenland, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Zambia enzovoort. Zelf is ze vooral gespecialiseerd in de technologie van de oudste steentijd, het Paleolithicum. En in haar naam zit ook nog eens een steen. Hoe kan het beter? Welkom, Veerle Rots. Hoe is het met jou?
Dank je wel. Goed, goed.
We hebben nog een andere gast aan tafel.
Ben Belfroy. Welkom, Ben. Hij studeert net zoals Veerle prehistorische archeologie aan de KU Leuven. Maar daarna werd hij onweerstaanbaar aangetrokken door de roep van het avontuur. Ging opgraven in de steppen van Siberië, later in de woestijn van Bahrein, dus alle klimaatsomstandigheden. De drang naar reizen verdrong zijn academische ambities. En als journalist en tv-maker voor onder andere Paul Jambers en Goede Liekes, reisde hij de wereld rond en zag hij kans om intrigerende verhalen mee te brengen uit alle hoeken van de wereld, van Afghanistan tot Japan, van Peru tot Cambodja, maar nergens voelde hij zich meer thuis dan op het Afrikaanse continent. 15 jaar geleden ging hij dan uiteindelijk ook zijn hoed op in Zuid-Afrika, waar hij ging wonen in the cradle of humankind, nabij Pretoria, de wieg van de mensheid, de plaats waar ons menselijk verhaal begon. Niet moeilijk dat vandaag de dag zijn prehistorisch hart sneller klopt dan ooit. Welkom Ben, alles goed?
Alles prima Erwin, dank u wel. Ja, alles prima. Hè. Als we een beetje kunnen babbelen over stenen en benen, dan zijn we altijd gelukkig. Hè.
En jullie zaten nog goed samen in Siberië, blijkbaar.
Dat klopt inderdaad. Ik heb met Veerle samen gestudeerd, met Frans in Siberië gewerkt. En het feit dat Veerle nu in Zuid-Afrika werkt, is natuurlijk schitterend. Hè. De oorsprong van de mensheid, al daar. Ik ben in goed gezelschap, laat ons het zo stellen.
We zijn niet alleen een goed gezelschap en ja, we hebben allemaal veel gereisd blijkbaar, maar toch zullen we het hebben over iets Vlaams, iets dat uit de Vlaamse klei is gekomen. En hier ligt ja, voor mij een steen met hier en daar wat putten en bulten op. Veerle, wat is dat voor iets? Is dat iets belangrijks? Of,
Dat is een vuistbijl die gevonden is in Vlaanderen, het zitten van Kesselt op de Schans. is teruggevonden in een erosiebedding, dus is toch wel zeker zeer oud, zeker 390.000 jaar oud, mogelijk ouder. Dus dat zijn eigenlijk de eerste sporen van de menselijke bewoning in Vlaanderen.
En Kesselt, dat is ergens in Limburg, langs de Maasvallei?
Ja, inderdaad, dat klopt. Dat is de regio Riemst-Lanaken in die regio.
Enige reden waarom dat daar gevonden is? Want,
Ja, dat is gevonden in een leemgroeve. Dus ze zijn daar aan leemexploitaties bezig. En dankzij die grote leemexploitaties komen dergelijke oude vondsten soms naar boven.
En voor mij is dat een steen. Ja, voor iemand die archeoloog is dat een vuistbijl. Want het is al zo typisch wat iemand maakt van die steen, een vuistbijl. En ja. Waarom noemen ze het vuistbijl uiteindelijk? Want dat is... Allee, als ik dat zo zie liggen, dan moeten die mensen toch grote handen hebben gehad. Hè?
Ja, dat klopt. De naamgeving, zo vuistbijl, is natuurlijk vaak... archeologen baseren zich ook vaak gewoon op dingen die ze kennen en naamgeving die eenvoudig is. Maar hier gaat het specifiek over een steen die eigenlijk rond op beide vlakken bewerkt is. Dus je kan van stenen... stukken afhaken, afslagen noemen we dat, die dan een scherpe rand hebben die je als werktuig kan gebruiken. Maar dit is eigenlijk een ander principe. Daar vertrek je van een blok steen die je dan rondom rond gaat bewerken om zo een snijdende rand te verkrijgen. En de vuistbijl van Kesselt is ook gedeeltelijk op zijn minst op die manier bewerkt.
Het waren niet de moderne mensen die dit gemaakt hebben. Het waren eigenlijk vroeger mensensoorten. En dan komen we eigenlijk bij het uit of Afrika gebeuren, vroegere mensensoorten. Maar dat kan misschien Ben iets meer over.
Ja, dat klopt. Het verhaal begint natuurlijk niet in Kesselt op de Schans. Hè. Het verhaal begint in Afrika. Hè. Ik denk dat de Out of Africa-theorie, daar zal iedereen al wel eens van gehoord hebben, ondertussen wel algemeen aanvaard wordt door wetenschappers. Dus we praten dan eigenlijk over zo'n 3,5 miljoen jaar geleden. Dat is het punt waar onze voorouders, om het eenvoudig te stellen, uit de bomen neerdaalden. En... op twee benen gingen lopen. Dat is eigenlijk onze voorouders, die we Australopithecinen noemen. Dus dat zijn nog geen mensen.
En waarom zijn er nog geen mensen? Staan wij er niet vanaf?
Wel, in de jaren 60 is de definitie tussen dieren en mensen eigenlijk gesteld door een heel bekende archeoloog, Leakey, die heel veel in Oostelijk Afrika opgegraven heeft. En hij gebruikt... de afbakening tussen mens en dier op basis van scheppingsdrang van het wezen. Dus deze Australopithecinen lopen wel op twee benen, maar maken nog geen werktuigen. De grens waar we praten over mensen is nog een miljoen jaar later, rond 2,3 miljoen jaar geleden, vinden we de allereerste werktuigen. En dan gaan we van mensen spreken.
Ja. En welke mensen?
Welke mensen zijn dat dan? Ja.
Wel, de eerste benaming is Homo habilis, handige mens.
De handige mens.
Inderdaad, de handige mens. Hij is eigenlijk de eerste die een intentionele handeling zal uitvoeren om iets te verkrijgen. Dus hij zal choppers en shoppingtools maken. Dat zijn eigenlijk keien waar één kant of twee kanten zijn afgeslagen om dus een snijdend vlak te bekomen. De meest eenvoudige manier van
dus werktuig. Dus echt, hij maakt een werktuig, maar we hebben nu toch ook, echt bonobos en chimpansees gebruiken ook stenen en stokken om dingen te bekomen eigenlijk, om dingen kapot te kloppen, noten kapot te kloppen.
Ja.
Maar er is wel het verschil dat werktuig echt wordt gemaakt, dat is echt iets
voilà,
dat wordt gemaakt.
Dat is niet echt een werktuig, dat is eigenlijk iets gebruiken uit zijn omgeving. Dat is niet die stok of die steen aanpassen, intentioneel aanpassen om er dan iets mee te doen. Als ik dit doe, dan ga ik dat verkrijgen. Dat is iets wat geen aap of geen otter of niemand zal doen. Die intentionaliteit in de handeling.
En zit er dan een evolutie in waar je zegt, ja, maar deze vuistbijl, 350.000 jaar oud, 2 miljoen jaar daarvoor, waren ze dan bezig met chopping tools? Is dat dan veel simpeler? Of is dat, wat moet ik mij daarbij voorstellen bij zo'n chopping tool? En zit er ook een evolutie in?
Eigenlijk is het vuistbijl de evolutie van de chopper en de shopping tool. Dus daar zit je eigenlijk met echt heel eenvoudig. In principe, je hebt twee stenen, je slaat ze tegen elkaar, waardoor er één stuk afspringt, waardoor je een scherpe rand hebt. Vuistbijl is eigenlijk de evolutie die nog een miljoen jaar later pas zal verschijnen in Afrika. En ja, het is een evolutie. Er zijn meer manieren om dit te gebruiken. Maar dat is ook een beetje Verena's specialiteit, denk ik.
Ja, jij bent bezig met de gebruikssporen. Ik hoor hier telkens spreken over een snijdend vlak. Is dat, was dat de bedoeling van, hebben ze daarmee gesneden of hebben ze daar andere dingen? Misschien voor de duidelijkheid, in de inleiding is dat verteld, traceologie enzovoort. Dat gaat over gebruikssporen op oud archeologisch materiaal. Als dat 350.000 jaar oud is, kun je daar nog iets op zien eigenlijk? Of,
Ja, dat hangt meestal van de bewaringstoestand af van het materiaal. Maar het principe is dat inderdaad ze gaan een snijdende rand proberen krijgen. Een vuistbijl trekt het principe van een chopping tool in die zin door, hè, met die snijdende rand over een grote afstand op het stuk te verkrijgen. En daar kunnen ze dan inderdaad allerlei activiteiten mee uitvoeren. En de manier waarop we daar iets meer over kunnen weten is door de gebruikssporen te analyseren. Dat zijn eigenlijk slijtagesporen op die stenen. Als je stenen gaat gebruiken op bepaalde materialen, gelijk op huiden of planten of op hout, dan gaan er verweringssporen ontstaan op die steenoppervlakken. En die verweringssporen zijn eigenlijk specifiek voor de activiteit die ze hebben uitgevoerd. Dus door die verweringssporen dan microscopisch te gaan analyseren, kunnen we weten waarvoor ze die werktuigen gebruikt hebben. En in het geval van vuistbijlen is dat niet altijd even gemakkelijk, omdat inderdaad als er als de oppervlakte niet zo goed bewaard is gebleven, is dat veel moeilijker te zien. Maar vaak zien we toch dat die sporen vertonen van butchering, van het slachten van dieren bijvoorbeeld, is een van de activiteiten die wel vaak met dat soort van vuistbijlen gebeurde.
En nog andere activiteiten ook? Want het wordt wel eens zo het Zwitser zakmes van de prehistorie genoemd, dat het voor alles zou gebruikt geweest zijn. Dat is onze gsm nu eigenlijk, dat we voor alles gebruiken, min of meer. Het wordt ook heel veel gevonden. Eigenlijk is het ook iets dat, ja, hoe lang, bijna een miljoen jaar of veel langer eigenlijk in gebruik is geweest door de prehistorische mens?
Ja, dus, zo bifaciale werktuigen, die ja, de vuistbijlen als zodanig hebben.
Bifaciaal, sorry dat ik je dus straks twee kanten bewerkt bedoel je,
ja,
toch?
Ja, ja, oké. Okay, inderdaad. Dus vuistbijlen hebben inderdaad komen op heel veel plaatsen voor en zijn inderdaad zeer lang gebruikt. Maar ook gewoon die bifaciale technologie van stukken op twee vlakken te bewerken, zijn dingen die vaak terugkomen doorheen de prehistorie. Niet op dezelfde manier natuurlijk als vuistbijlen, maar inderdaad. Maar binnen die vuistbijlen zit natuurlijk ook wat variatie. Daar zijn ook wel andere sporen op teruggevonden van onder andere houtbewerking. En als we het dan over zeer late vuistbijlen, maar dan springen we al een tijdje in de tijd, zien we ook dat er daar op sommige vlakken sporen van vuur maken.
Zitten we eigenlijk al bij de Neandertalers?
Dan zitten we al bij de latere Neandertalers. Zoals.
Bij ons, in dat geval.
Ja,
voilà, in
Vlaanderen. Kijk,
ja, ook. Ja, maar dus naast die gebruikssporen kunnen er ook residu's terug te vinden zijn op die poorten. Dat zijn organische residu's die eigenlijk restjes zijn van materialen die in het verleden daaraan blijven plakken zijn. En die kunnen we dus ook microscopisch analyseren.
En hoe, ja, ik kan me voorstellen, hoe begin je daar dan aan? Want je bent er ooit aan begonnen met niks, zeg maar, en met een hoop stenen. En wat heb je dan gedaan? Zelf geprobeerd en...
Ja,
en dus hoe kan je weten waarmee dat die... Zijn er nog dingen die je kan vergelijken met hetgeen wat in de prehistorie is gebeurd? Zo lang geleden, we zijn geen mammoeten meer. Hè.
Wat dat we meestal doen zijn experimenten. Dus we gaan eigenlijk experimenteel die stukken opnieuw maken. Dus we gaan silex halen, we gaan daar werktuigen van maken en we gaan die gebruiken. En we gaan dan die sporen die op die stukken zitten vergelijken met wat dat we archeologisch zien. Het is dus eigenlijk door de vergelijking tussen een experimentele collectie en het archeologisch materiaal dat we tot interpretaties kunnen komen. En hetzelfde geldt dan voor alle andere sporen die je daarop kan terugvinden.
Ja. Die vuistbijl die hier ligt, dat is, heb ik mij laten vertellen, ongeveer het oudste in zijn soort dat in Vlaanderen is teruggevonden. Of zijn er misschien recent nog gevonden? Ik weet het niet. Heeft iemand daar een zicht op? Erwin, jij weet alles. Weet alles over de Vlaamse archeologie. Hè. Je bent de levende database, heb ik mij laten vertellen. Dus.
Goh, ja, ik geloof inderdaad dat Kesselt is de oudste, denk ik, sowieso. Veruit de oudste zelfs. En is ook, wat daarna wel Ben een beetje onderbroken.
Ja, dat klopt, hè, want het is die mensensoort, om het zo maar te zeggen, die uiteindelijk ook met zijn vuistbijl in de hand Afrika verlaat. En op die manier eigenlijk de wereld intrekt. De andere continenten gaat ontdekken, zowel oostwaarts als naar Europa toe, naar onze contreien. En... Ja, op een bepaald moment verliest hij dus zijn vuistbijl in Kesselt. Hè. Ik heb nu gelezen dat eigenlijk de datering van 390.000 gemakkelijk nog een 100.000 jaar terug geplaatst kan worden. Dat er een grote kans bestaat dat dit vuist wel al een 500.000 jaar geleden is verloren geraakt in Kesselt. En dan praten we dus effectief nog over een mensensoort, de voorloper van de Neandertaler eigenlijk. Neandertaler is zo wel een beetje de bekende eerste bewoner van Vlaanderen.
Ja, daar hebben we echt een beeld van zo, hè? Ja, door de populaire media, door die kennen wij meer of meer.
Ja, inderdaad. Maar dus dit vuistbijl, het is denk ik ook een van de enige vondsten die we in Vlaanderen gevonden hebben, die afkomstig zijn van die voorloper van de Neandertaler. Ja. Dus toch wel best een uniek stuk.
En hoe weten we dat? Gewoon door de datering?
Ja, de datering is gebeurd op basis van de geologische lagen en de geologische processen die zijn bestudeerd.
Ze zijn eigenlijk gevonden in typische bodems die eigenlijk doorheen heel Europa voorkomen en die eigenlijk heel goed gedateerd zijn. Dus we weten eigenlijk als die in die lagen voorkomen, die objecten, dat zit zo ongeveer in die periode. En, want er zaten ook in Kesselt en vlakbij ook in Veldwezen is er nog een site die op verschillende niveaus eigenlijk van dit soort sites heeft eigenlijk. Maar dat zitten we eigenlijk op verschillende. Dat zit eigenlijk heel snel al 100.000 jaar uit elkaar. Bijvoorbeeld Veldwezel dateert van 150.000 tot een pak later, tot 50.000 ongeveer. In drie fases. Maar dan zitten we ook alweer bij de Neandertaler, een andere mensensoort. En voor de rest in Vlaanderen hebben we eigenlijk heel veel van dit soort losse vondsten. Die duiken overal wel ergens op. Ze zijn dikwijls ook heel diep begraven. Dus we kennen wel heel veel zitten, maar er nog maar weinig van opgegraven in Vlaanderen.
Maar Neandertalers, die maakten andere soorten vuistbijlen dan. Omdat je dat zo stellig zegt, ja, dat was een andere man, een ander soort mensen.
Bij de Neandertalers is er weer een evolutie. Hè? Zij gaan dus in eerste instantie ook dit soort vuistbijlen maken en gebruiken. Maar daar zien we de volgende stappen die genomen worden. Een Neandertaler zal meer met afslagen, dus scherven gaan werken, die je dan bewerkt. Ook met klingen, dat zijn eigenlijk langwerpige, dunne scherven. Dus de Neandertaler is eigenlijk de eerste mensensoort die gaat experimenteren en die een grotere diversiteit aan werktuigen gaat creëren.
Nu, op andere plekken in de wereld, heb ik mij laten vertellen, vind je eenzelfde evolutie of een gelijkaardige evolutie, zonder dat de Neandertaler daar is. Dat cosmopolitische van die prehistorie, is daar een verklaring voor? Is dat omdat die mensen op stap zijn gegaan en dan hier uiteindelijk zijn terechtgekomen? En hebben ze dan heel dat erfgoed of die technologie meegebracht? En zijn ze die dan jarenlang blijven gebruiken? En is er een verschil tussen wat er hier is gebeurd en tussen wat er in Afrika is gebeurd bijvoorbeeld?
Ja, we spreken hier natuurlijk over heel lange evoluties. Hè? Dus als we het over de prehistorie hebben, als we het over menselijke resten hebben, dan hebben we natuurlijk maar een aantal resten die de hele die een aantal miljoenen jaren overspannen. We hebben natuurlijk dan het lithisch materiaal, dus het steenmateriaal, waar we ons als archeoloog voornamelijk op baseren, om dan daar evoluties in te zien. En sommige dingen komen terug, bepaalde die vuistbijlen bijvoorbeeld vind je inderdaad op heel veel plaatsen, maar die afslagtechnologie vind je ook inderdaad op heel veel plaatsen terug. En er zijn bepaalde elementen die dus zeker terugkomen. Maar een van die belangrijke elementen dat we dan natuurlijk niet in opgravingen per se terugvinden, maar dat is de hele organische component. Want we hebben het natuurlijk over steentijd, omdat het over stenen werktuigen gaat. Dat is hetgene wat we ook heel gemakkelijk terugvinden. Maar dat doet ons een beetje denken aan het feit dat het enkel stenen werktuigen zouden zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Er is ook een hele organische component. En als we het dan over die afslagtechnologie bijvoorbeeld hebben, zien we daar mogelijk ook die eerste sporen van een heel ander concept van een werktuig. Als we het hebben over de vuistbijl, wat misschien mogelijk meer in de hand gehouden wordt, is er ook een evolutie gaande natuurlijk die naar montage toe gaat.
Ja, toen heb je nog een mooi ander stuk dat je hebt meegebracht. Een replica, want het echte stuk zal wel ergens veilig in een safe of zo opgeborgen zijn. Maar de speerdrijver van Schöningen, misschien kun je daar iets over vertellen?
Ja, het is geen speerdrijver, het is een werpstok. Een
werpstok, ja.
Ja, dus rond ongeveer de periode dat, iets later als de vondsten die in Kesselt gedaan zijn, eigenlijk rond ongeveer 300.000 jaar oud, is er ook een ander belangrijk zitten in Duitsland, dat is Schöningen. Daar is heel wat organisch materiaal gevonden. Daar zijn een aantal speren teruggevonden, houten speren, aangepunte speren. En daar is inderdaad een aantal jaren geleden ook deze werpstok teruggevonden, die sporen heeft van impact en die ons dus een beeld geeft van de jachttechnologie die ze op dat moment hadden. Het gaat hier dus over die voorloper van de Neandertaler, de Homo heidelbergensis, die effectief met een aantal speren en dus duidelijk ook deze werpstok op jacht ging. Dus daar zijn duidelijke sporen van aangetroffen.
En op jacht naar mammoeten?
In dit geval is het geassocieerd met paarden, dus redelijk grote paarden. En duidelijk meerdere speren die teruggevonden zijn. Het gaat over herhaaldelijke jachtevenementen die daar plaatsgevonden hebben. Maar het toont wel aan dat er een hele diversiteit is aan wapens die ze eigenlijk ter beschikking hadden om op jacht te gaan. En dat zijn eigenlijk sporen die op de meeste plaatsen niet bewaard gebleven zijn, omdat de omstandigheden niet zo goed zijn om organisch materiaal te bewaren. En dat geeft ons eigenlijk een beeld van hoe het zou kunnen zijn.
Ze missen eigenlijk inderdaad wel heel veel eigenlijk van hun werktuigen.
We missen eigenlijk het grootste deel in zekere zin van die werktuigen. En het is maar op momenten dat we een combinatie gaan zien tussen het steenmateriaal en het organisch materiaal, dat we eigenlijk ook een mogelijkheid krijgen om daar meer inzicht in te krijgen. We hebben het gehad over die gebruikssporen, die verweringssporen, die tonen ons aan dat er organisch materiaal verwerkt wordt. Dat ze houtbewerking doen bijvoorbeeld, dat er allerlei materialen bewerkt worden. Maar die tonen ons ook aan op een bepaald moment dat die werktuigen in een complexer geheel gemonteerd worden. Dat geeft ook verweringssporen. En zo krijgen we eigenlijk een zicht op die organische technologie die daar ook aanwezig was.
Om nog eens even terug te keren naar die mooie vuistbijl. Er is geen aanwijzing dat dat ook in een schacht heeft gezeten of op de stok is gemonteerd of wat dan ook. Dat was echt een handwerktuig uiteindelijk.
Voorlopig zijn de oudste sporen van montage een heel stuk jonger. Dus de oudste sporen zijn rond 200.000, 250.000 jaar geleden. Dus dit zijn inderdaad nog, die vuistbellen zijn ouder. Die werden op dit moment nog wel zeker in de hand gehouden. En dus datzelfde geldt voor die speren van Schöningen. Daar staat nog geen stenen spits op. Dus dat zijn gewoon aangepunte houten speren. Want die eerste projectielen waarbij ze dus echt een steen op de spits gaan zetten van een speer, dat is ook rond diezelfde periode, 200, 250.000 jaar geleden, dat we dat terugvinden.
Zeg, heeft men enig idee waarom dat een mens daar ooit mee begonnen is met die werktuigen? Nu is dat evident natuurlijk, maar ja, de naap die gebruikt de stok die hij vindt, opportunistischer kan het niet. En uiteindelijk is dat qua investering...
Was het misschien wel genoeg, uiteindelijk, om zo...
Ja, misschien hadden ze het toch niet nodig. Als je nu gaat wandelen, je loopt langs een rivier, dat ligt vol met stenen. Hè. En daar zitten ook scherpe stenen tussen. Waarom is dat nodig?
Typisch des mensen, hè? Zijn omgeving rond hem aanpassen. Hè? Ik denk dat het ook een beetje...
Is het misschien ook een beetje... Want sommige van die vuistbijlen zijn echt wel heel mooi uitgewerkt. En ze zijn soms blijkbaar nooit gebruikt. Het is ook misschien wel een beetje prestige en een beetje show ook soms, af en toe.
Ja, de
mens is ook een kunde natuurlijk.
De mens wordt gekenmerkt door cultureel gedrag natuurlijk, inderdaad. Dat is een deel van de definitie als mens. Maar het is waar dat die vuistbijlen een beetje overdesigned zijn. Ze zijn eigenlijk een beetje te fel bewerkt voor wat puur nuttig zou zijn. Want je kan op een andere manier inderdaad een snijdende boord creëren. Dus dat is inderdaad een van de interessante gegevens van die vuistbijlen. Dat die eigenlijk wel zeer intens bewerkt zijn. Waardoor daar ook inderdaad allerlei mogelijke theorieën rondgevormd worden. En het is via die gebruikssporen dat we dan eventueel kunnen zeer concreet gaan weten op welke manier die gebruikt zijn geweest.
Dat is een beetje kunst eigenlijk, toch?
Ah, wel, in zekere zin zou je het kunnen zeggen, bijna, ja.
Iedereen kon het waarschijnlijk. Het was misschien ook wel specialisatie dat...
Er zijn nog niet echt sporen van specialisatie op dat moment. Ik denk dat dat eerder iets is wat later komt. Het is niet uitgesloten natuurlijk. Hè. Het is niet duidelijk wie dat die van die groepen, wie of iedereen
waren
daar...
Waren het mannen, vrouwen, kinderen?
Ja,
iedereen
het is,
waarschijnlijk.
Mogelijk zijn er maar een bepaald deel van de groep die dit maakt. Maar daar hebben we eigenlijk geen inzicht in. Daar krijgen we pas heel veel later een beetje een zicht op het feit van dat er inderdaad... een taakverdeling of een specialisatie aan te pas komt.
En het is natuurlijk echt de absoluut allereerste uiting van cultuur. Als we die definitie gaan bekijken, als we cultuur tegenover natuur stellen, is de shopper en de shoppingtool en de vuistbijl zijn de allereerste uitingen van cultuur. Dat is het eerste natuurlijk aspect dat aangepast wordt en zo per definitie cultuur wordt.
Dat bewaard is in ieder geval. Hè?
Dat bewaard is.
En dat eigenlijk qua methode om het te maken ook wel heel lang stabiel blijft, eigenlijk min of meer. En tot dan de Neandertalers, toch weer iets anders op de proppen kon blijven, die Levallois-techniek en die toch iets complexe manier van werktuigen maken.
De materiaalbak van zo'n prehistorische mens was eigenlijk relatief klein, hè, als ik dat zo zie. Of vuistbijlen en hier en daar nog iets anders. Ik weet niet wat er allemaal tussen zat.
Ja, dat is de vraag natuurlijk, hè, want dat is wat dat er overgebleven is. Maar die bak was waarschijnlijk veel groter dan we ons kunnen voorstellen.
Maar hij wordt wel heel veel groter als de Neandertaler op de proppen komt. Of is dat
ja, het is natuurlijk zo dat ene keer als je met afhakingen, met afslagen gaat werken, dat de mogelijkheden om die verder te bewerken en aan te scherpen veel groter worden en dat er een grotere variatie kan ontstaan.
Het is eigenlijk een soort eerste, bijna ecologische revolutie geweest, hè, als ik dat nu bedenk. Zo'n vuistbijl, je hebt alleen maar afval en er blijft er een stukje over, dat is dan de vuistbijl. Terwijl de Neandertaler heeft dat omgedraaid, hè. Die heeft die afslagen gebruikt om dingen van te maken. Wat eigenlijk een veel efficiëntere methode is. Hij had misschien ook ander materiaal nodig, ik weet het niet.
Maar ja, die afslagtechnologie is niet specifiek aan de Neandertaler. Hè. Dat is een evolutie die we natuurlijk ook al eerder zien. Hè. In Afrika zie je die ook. Dus de vroege moderne mensen zijn daar uiteraard ook mee bezig geweest. En het is natuurlijk een feit, als je het naar materiaalgebruik gaat kijken, is het in zekere zin efficiënter, want je uit eenzelfde volume kan je veel meer bruikbare randen halen.
En heeft dat dan te maken met het schaars worden van het basismateriaal, of is dat niet veranderd?
Nee, ik denk niet dat het te maken heeft met schaars zijn, want lithisch materiaal, stenen, kan je op veel plaatsen vinden, dus daar heeft het niet direct iets mee te maken. Het gaat eerder over echt een technologische verandering en dan denk ik dat we dat ook niet echt los kunnen koppelen van montage en het feit dat je dan eigenlijk gaat werktuigen maken die bepaalde acties, als je bijvoorbeeld een stenen werktuig wilt gebruiken in percussieactiviteiten of als projectiel, dan moet je die eigenlijk gaan monteren. Dus we zitten daar eigenlijk met een hele omwenteling. Sommigen spreken eigenlijk van de eerste revolutie als het over montage gaat, omdat je natuurlijk een heel ander concept van werktuigen kan creëren. Je kan ook allerlei vormen gaan creëren, je kan die afslagen op een andere manier monteren.
Je moet eigenlijk op voorhand bedenken van dat is mijn design, dat ga ik maken, die speer.
Als we het in de menselijke evolutie kijken, dan wordt montage gezien als een teken van het feit dat de mens in staat was om op lange termijn te plannen. Want natuurlijk moet je die materialen gaan halen, je moet die dan samenbrengen en tot een werktuig maken.
En je hebt ook lijm nodig en zo. Hars, lijm.
Je kan natuurlijk ook monteren zonder hars, want het is een feit, je kan monteren met gewoon touw te maken of darmen bijvoorbeeld kunnen daar ook voor gebruikt worden. Of,
het is toch zo dat de Neandertalers ook, het is aangetoond dat ze lijm gebruikten, lijm maakten en gebruikten.
Ja, dus
ook
dat
die beheersing van het vuur is ook uiteraard heel belangrijk.
Ja,
die komt ervoor al wel.
En welke lijm was dat dan? Sorry, lijm maken, dat is toch al niet meer zo evident, hè?
Ja, dat is gebaseerd op harsen, hè, boomharsen. Daarvan gaan ze lijm maken. Je hebt eigenlijk heel veel lijmen die je kan maken. Hè. Je kan ook van been of huiden bijvoorbeeld lijmen maken. Dat zijn dan lijmen gebaseerd op collageen. Maar de meest voorkomende lijmen die we terugvinden, die bewaard zijn gebleven in bepaalde omstandigheden, want dat blijft natuurlijk nog altijd zeldzaam, zijn lijmen gebaseerd op hars. En inderdaad, om daar een lijm van te maken, moet je die kunnen opwarmen. Je moet die vloeibaar kunnen maken. En dat betekent dat je inderdaad vuur moet kunnen gebruiken.
En je moet ook een recipiënt hebben.
Een recipiënt, ja, maar dat is nog niet zo strikt noodzakelijk. In die zin dat je veel dingen kan gebruiken. Hè. Je kan van vruchten dingen gebruiken, je kan ook een put in de grond gebruiken. Je kan eigenlijk op veel manieren. Je kan ook die harsen vloeibaar maken door ze op een steen op te warmen. Dus er zijn wel veel mogelijkheden om een dergelijk recipiënt dan te maken, zonder dat we direct moeten gaan denken aan potten bijvoorbeeld, wat natuurlijk veel later komt.
Ja, zeg, die vuistbijl hier, die is gevonden toevallig eigenlijk bij het uitgraven van een kanaal? Of,
bij een leemgroeven, dicht bij het kanaal wel.
Dus dat is toeval?
Ja, dat is toeval. Hè.
En men heeft daar geen opgravingen rond gedaan? Of wel?
Er is achteraf, dus, denk ik, eerst via prospecties gevonden, dus echt bij toeval, maar achteraf is er wel door de KU Leuven opgravend onderzoek verricht en zijn er eigenlijk verschillende niveaus opgegraven eigenlijk. Ja, okay. Net zoals in Veldwezel eigenlijk.
Dus dat is geen losse vondst meer dan? Dat is niet zo
dat wordt het echt een opgraving. Hè,
ja.
Dus, wat de meeste effectief, zoals ik straks al zei, de Neandertaler vondsten, we kennen er eigenlijk heel veel in Vlaanderen, maar meestal gewoon bij toeval aan het licht gekomen of zelfs opgraapt aan het oppervlak op bepaalde plaatsen. Maar in heel veel plaatsen in Vlaanderen zitten ze heel diep begraven onder sedimenten. Hè. Je hebt in de Leemstreek in die oude bodems, soms meters dik. En wat wij hier zitten, de zogenaamde Vlaamse Vallei, is eigenlijk een depressie die is opgevuld. Die is uitgestuurd en opgevuld in verschillende fasen dat die mensen hier waren. En ja, daar zitten zitters die tot 20 meter diep zijn begraven. Dus vlakbij hier in het bos van A en Zems bijvoorbeeld zijn ook Neandertalers werktuigen gevonden met faunaresten van neushoorn, mammoet, van alles eigenlijk, met snijsporen op. En die zaten tot 18 meter diep, dus we konden een heel prehistorisch landschap ontdekken.
Moeten we eigenlijk een grote pak grond verzetten.
Ja, dat gaat pijn doen aan de rug, denk ik, maar...
De Vlaamse bouwwoede natuurlijk. Misschien wat dat betreft, dat interessant.
Maar effectief, rond Mechelen bijvoorbeeld, zijn er heel veel van die zandontginningsputten geweest voor de aanleg van de autostrades. En regelmatig zijn er wel objecten opgespoten die er uit die periode komen eigenlijk. Dus,
ja, dat blijft ook een van de grote problemen, hè, is die diepte. In Afrika worden de meeste zaken gevonden in de oostelijke slenk, noemen ze dat. Dat is eigenlijk een barst in de aarde. En die onderste lagen worden die oudste vondsten gemaakt. Moest die barst zich op een andere plaats in Afrika manifesteren, zouden we misschien een heel ander verhaal krijgen. Want daar praten we over kilometer diep, 1,2 kilometer diep of zo. Dus zeker voor die oude prehistorie is de diepte een probleem voor archeologen.
Ik las ook bij het lezen van die artikel van Kesselt, is er ook een werktuig gevonden uit een steensoort die uit Engeland zou komen. Dus op dat moment was er toch, denk ik, waren ze ook bewust op zoek naar bepaalde grondstoffen, bepaalde steensoorten voor bepaalde dingen te maken. En dan het tweede aspect is dat is enkele honderden kilometers vandaan hier. De Noordzee lag wel droog op dat moment, dus dat was eigenlijk een oversteek. Maar dat betekent ook dat ze dan handel dreven of zo die mensen gewoon van ginder zo, zo het migratieroutes zijn of zo.
Het zijn mobiele groepen, hè, dus die bewegen natuurlijk veel meer over een landschap. En om het echt over handel te hebben, denk ik dat we nog een beetje vroeg zitten. Maar er zijn natuurlijk uitwisselingsnetwerken die doorheen de prehistorie duidelijk intensiever worden. Maar ik denk dat je vooral moet ervan uitgaan dat het over zeer mobiele populaties gaat.
Ja. Een populatie, dat gaat dan om een paar tientallen mensen of honderden mensen die tegelijkertijd hier in Vlaanderen of in omstreken wonen. Uiteindelijk.
Ja, dat is moeilijk in te schatten natuurlijk over hoeveel mensen dat gaat. Hè. Dat kan je moeilijk berekenen.
Ik vond het andere deel van uw vraag ook wel interessant, Erwin. Ja, gingen ze dan specifiek op zoek naar een bepaald soort grondstof om een bepaald soort werktuig te maken? En wisten ze dan, waar gaan we dat vinden? Je zegt, de Vlaamse Vallei ligt nu 25 meter diep. Ik neem aan dat dat in die tijd al stilletjes al begon op te vullen. Of wanneer is dat gebeurd? Dat tijdens de ijstijd?
Het is eigenlijk in de hele periode van die opeenvolging van ijstijden en tussenijstijden, dus warme periodes. Dus laten we zeggen vanaf ongeveer 500.000 jaar geleden tot 20.000 jaar geleden. Dus die opvulling van ijstijden en tussenijstijden. En in die periode, als die Neandertalers hier waren, hebben we inderdaad fases van opvulling. Dus dat is geleidelijk aan opgevuld. Dus sommige van die jongeren vondsten zullen hogerop in die Vlaamse Vallei zitten. Die oudere vondsten zullen heel diep zitten, sowieso. En regelmatig effectief duikt er ook zo wel een keer bij baggervondsten een mammoetstuk. Of in Lier is er ooit een hele mammoet opgegraven zelfs. Dus,
maar ze wisten dus waar ze gingen zoeken als ze een bepaald soort materiaal nodig hadden.
Ja, want zelfs het zogenaamde Womersum-kwartziet, dat ook in latere periodes van de prehistorie werd gebruikt, veel werd gebruikt eigenlijk. In, dacht ik, in Veldwezel hebben ze ook het Womersum-kwartziet, dat van Womersum bij Tiene komt. Ze zijn toch wel bewust gaan zoeken naar die soort stenen en grondstoffen.
Ja, wat er standaard gebruikt wordt, is wat we silex of vuursteen noemen. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat als je daarop slaat, dat je een heel scherpe rand krijgt. Dus afhankelijk van de silex-soorten kunnen die wat fijnkorreliger of grofkorreliger zijn. En die fijne soorten, daar gaan ze inderdaad naar op zoek, omdat dat zeer goede snijdende boorden geeft. Dus ze wisten inderdaad wel waar dat ze die moesten vinden, dat klopt.
Bon, dus die nalaambak van die Neandertalers, dat evolueert, daar komt meer diversiteit in. Zijn er dan ook specifieke dingen die gemaakt worden, die typisch zijn voor de Neandertalers? En wat deden ze daarmee? Want uiteindelijk is dat uw specialiteit in Veerde. En zeggen, ze maakten dan meer spitsen of wat dan ook. Maar waren dat effectief spitsen of was dat iets anders? Misschien interessant om te zeggen dat de typologie, dus de beschrijving van de verschillende types werktuigen voor wat betreft de prehistorie, dat eigenlijk al een zeer oude typologie is. Dus dat er toch lang voor onderzoek zoals dat van nu is aangevat en dat er waarschijnlijk ook veel dingen zijn waarvan je denkt, ja, ze noemen dat een schrabber, maar eigenlijk is het iets anders. Hè.
Ja, de naamgeving is natuurlijk gebaseerd op de aanwezigheid van retouches, van het is vaak gebaseerd op de vorm van hoe het eruit ziet en niet per se op het gebruik. Dus een schrabber is niet per definitie gebruikt om te schrabben, bijvoorbeeld. Maar als het dan gaat over wat ze daar mee gedaan hebben, ja, dan denk ik dat een van de dingen wat dat vroeger, we stellen ons Neandertalers vaak voor als in de...
Een beetje primitieve...
Ja, maar het is natuurlijk zo dat diegenen zijn waarvan we weten dat ze konden jagen. Dus dat werd vroeger in twijfel getrokken, maar ondertussen is daar geen twijfel meer. Dus een van de dingen die ze deden met die stenen was die effectief op speren monteren voor de jacht, waarbij ze dan specifiek in groep gingen jagen. Omdat het natuurlijk gaat over wapens die je op korte afstand moet gebruiken. Het gaat over steekspieren, werpspieren, maar dat zijn spieren die natuurlijk maar effectief zijn op een aantal meter. Hè. Je gaat daar niet veel verder mee effectief kunnen op jacht gaan dan zo'n 10 meter ongeveer. Dus dat wil zeggen dat je toch zeer dicht moet komen bij die dieren. Dat wil ook zeggen dat het echt een groepsgebeuren is. Hè. Dat je niet op je eentje met je speer op wandel bent, maar dat je dat eigenlijk als groep...
Ik heb ook ergens gelezen dat er bij onderzoek van de Neandertalers dat ze heel veel breuken vinden en heel veel... Dat is eigenlijk zo'n beetje het patroon hebben van verwering van een rodeo.
Er zijn cowboy. Inderdaad op basis van sporen op botten wordt er gesuggereerd inderdaad.
Dus af en toe liep er wel eens één tegen een paard of een wat dan ook. Mammoet, in het slechtste geval.
Het is een andere levensstijl dan wat dat wij nu gewoon zijn natuurlijk. Dus inderdaad, denk ik, als je op jacht gaat met een speer, dat inderdaad iets anders is als... elke dag voor je computer zitten, dat...
En zeker dat als je op 15 meter van een mammoet moet komen, dan... Allee.
Ja, en als het dan over projectieltechnologie gaat en de evolutie daarin, dan is eigenlijk juist die grens tussen jacht op korte afstand, met speren, werpsperen of steekspieren, en dan jacht op langere afstand, waarbij je een speerdrijver of een boog gaat gebruiken, daar wordt eigenlijk ook een belangrijke grens getrokken op dit moment. Dat is de vraag... wie daar precies al toe in staat was. Op dit moment zijn er veel onderzoekers die enkel de moderne mens willen associëren met wapens op afstand, waarbij dan een hele nieuwe jachttechnologie dus mogelijk een competitief voordeel zou kunnen zijn, omdat je op afstand kan jagen, wat betekent dat je ook niet per se met evenveel moet zijn. En als we dan terugkomen op het gegeven van specialisatie, natuurlijk als niet meer heel de groep moet meedoen met het jachtgebeuren, ja, dan komt er misschien ook ruimte vrij voor andere dingen.
Ja, want op een bepaald moment komt dus effectief de moderne mens op de proppen.
En die komt ook weer uit Afrika.
En die komt inderdaad ook weer uit Afrika.
Ja, staat dat vast dat die uit Afrika komt?
Is toch ondertussen wel voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Het is eigenlijk die moderne mens, de Homo sapiens, dus eigenlijk onze rechtstreekse voorouder eigenlijk, die eerste rechtstreekse voorouder, die verlaat Afrika zo rond 120.000 jaar geleden en die komt zo'n 50.000 jaar geleden in onze streken toe. En hier is dan uiteraard die Neandertaler erg actief en dan zien we dus een ontmoeting tussen de Neandertaler en de moderne mens. En die moderne mens heeft eigenlijk toch... de technologie nog een stapje verder genomen.
Ja, dat is de vraag natuurlijk, want we moeten natuurlijk zorgen dat we appelen met appelen vergelijken en peren met peren. En het punt is dat we natuurlijk, de moderne mens komt in Europa eigenlijk vrij laat toe in de evolutie. Europa is niet echt het centrum van de wereld en de moderne mens is veel ouder in Afrika. Dat wil zeggen dat als we de Neandertaler technologie willen vergelijken met deze van de moderne mens, dat we die natuurlijk moeten vergelijken met sites die even oud zijn ongeveer. Dus de moderne mens is al in Afrika op het moment dat de Neandertaler in Europa is en dan moeten we eigenlijk gaan kijken wat heeft de moderne mens op datzelfde moment en wat heeft de Neandertaler op dat moment. Want de Neandertaler gaat ook een hele evolutie door. Dus we moeten niet denken dat die statisch blijft.
Wat hebben wij ook iets geleerd qua technologie van de Neandertalers? Dingen die duidelijk zijn overgenomen van Neandertalers, technologie bijvoorbeeld?
Ja, de vraag, de mate van contact die er geweest is in Europa, dat is nog een vraag van hoe lang is die geweest en op welke manier was die interactie mogelijk? Dus dat is eigenlijk nog op dit moment nog steeds een debat over hoe dat precies gebeurde.
Ze hebben wel samen kindjes gemaakt, want wij zijn nog altijd een beetje Neandertaler.
Er zit in de Europese groepen zit er inderdaad Neandertaler genetisch materiaal, dus er is zeker vermenging gebeurd. Er is al vermenging eerder gebeurd in de regio van Israël. Daar zijn genetische gegevens dat er daar al vermenging gebeurd is. Wat dat er dan precies nadien nog in Europa gebeurd is nog niet volledig duidelijk. Wat de interactie specifiek betreft, maar dat er mogelijk interactie geweest is, zeker wel.
Vinden wij in Vlaanderen dan ook vanaf 50.000 jaar geleden de sporen van de moderne mens? Of moeten we daarvoor naar Wallonië eigenlijk? Ik heb altijd het idee gehad dat dan in de grotten was, maar misschien tegenspreken, ik weet
het
niet.
Ja, we hebben één stukje dat ik het Schulsbroek is opgebaggerd ook weer. En dat mijn radiokoolstofdatering ongeveer 28.000 jaar oud is. Dat is zelfs een stukje dat mogelijk een kunstobject is, maar daar gaan we het in een andere aflevering over hebben, met Mark de Bie, over de prehistorische kunst. Maar daarna hebben we eigenlijk, het is op dat moment hier heel koud, dat is eigenlijk de fase van de volle ijstijd eigenlijk. Dus we vinden eigenlijk vooral de mensen terug, of het materiaal van die mensen terug, bij het aflopen van de ijstijd. En dat is eigenlijk bij in het laat-glaciale eigenlijk, ongeveer 13.000 jaar geleden, bij die bodem waar we er straks waren, die hier ook in de kerk is gevonden. Dat is eigenlijk een teken van een korte opwarmingsperiode van ongeveer 1000 jaar. En dan zien we eigenlijk de eerste mensen terug Vlaanderen en omstreken koloniseren, de vedermessengroepen. En dan zien we effectief een compleet andere technologie. En die situs vinden we terug eigenlijk over heel Vlaanderen, in Kempen, heel typisch op duinruggen nabij water en beken en waterlopen. Dus daar hebben we heel wat van, maar dat is een compleet andere technologie inderdaad.
Want de moderne mens zat graag in het zonneken eigenlijk, kom het op neer.
Oh, wel ja, terwijl denk het wel.
De Neandertalers misschien gewoon beter bestand waren tegen de kou. De meest zuidelijke gletsjers, die zaten hier niet zo ver vandaan. Is dat niet de Veluwe of zo?
Effectief vind je nog die extreme.
Dus dat was eigenlijk een ijskap.
Ja, nu ik denk ook effectief dat die Neandertalers, dat die ook wel zijn teruggevonden in zones waar het echt wel bar koud was op dat moment. Meer dan de moderne mens. Ze komen voor eigenlijk over een heel groot gebied, met heel veel verschillende klimaatomstandigheden. Hadden ze bijvoorbeeld ook kleren? Of hoe wapenen ze zich tegen die koude?
Ja, dat is inderdaad ook een goede vraag natuurlijk. Kleren, als het dan gaat over bewerken van huiden, wat we in latere fases zeer frequent zien, dan zien we daar bij de Neandertaler veel minder sporen van. Maar iets van kleding zullen ze wel gehad hebben, maar de hele duidelijke aanwijzingen voor intensief verwerken van huiden is ook veel later. En dat is voornamelijk met de moderne mens geassocieerd, maar er zijn al wel een aantal sporen al vroeger teruggevonden.
Ja, misschien door de omstandigheden moesten ze minder bewerkt worden. Ja. Als het zo koud is, moet je dan die in de leer bewerken? Zit hier een leerspecialist tussen? Nee, zeker.
Ja, je moet die proper maken en verwerken, maar dat gaat eigenlijk vooral op het reinigen. Maar het intensief bewerken van huiden laat eigenlijk heel duidelijke sporen na. En daar zien we hier en daar wel wat aanwijzingen voor, maar niet zo intens als dat we bij de moderne mens veel later zien.
Ja, dan komt die moderne mens hier toe. Die duwt de Neandertaler een beetje weg of die vermengt er zich mee. En is dat dan het moment van begint dan een echte technologische revolutie of is dat nog veel later? Er zijn de grotten van Lascaux, wat is dat, Magdaleniaan of zoiets? Ik weet niet wanneer dat precies gedateerd wordt. 15, 16, 17.000 jaar geleden? Of?
Ik dacht rond 18.000.
Mm-hmm. Vinden we dat ook bij ons terug, die periodes?
We vinden, er is één zitten bij Cannes, dat is een echte Magdaleniaan zitten, die is opgegraven. Voor de rest zijn er een aantal losse vondsten die mogelijk tot die periode behoren. In Nederland zijn er ook nog een aantal zitten gekend. Maar ik zeg het, op dat moment was het hier eigenlijk nog altijd wel die laatste ijstijd die nogal fel toesloeg eigenlijk. Dus het was een beetje bibberkoud. En we zien eigenlijk dat echt we hebben dan die vedermessengroepen die dan toekomen. Dat is een iets warme periode voor 1000 jaar lang. En dan uiteindelijk rond 11.000 jaar geleden vinden we echt het einde van de laatste ijstijd. En de definitieve opwarming eigenlijk, die nu ook nog bezig is, het Holoceen. En dan zien we eigenlijk heel veel cities opduiken, heel veel zien we echte mensen toekomen. En dan zien we eigenlijk heel veel jagerverzamelaarsgroepen met een compleet andere technologie. Het is dan heel warm en bebost eigenlijk. Dus dan kennen we eigenlijk de oerbossen in Vlaanderen. Ook een heel ander wild eigenlijk, een heel andere fauna. veel kleinere fauna. Die megafauna is weg, die mammoeten zijn al een tijdje uitgestorven natuurlijk. De neushoorns zijn weg. En dan ja, leggen ze vooral op hazen, ree.
En de Neandertalers zijn
weg. En de Neandertalers zijn weg, ja. Maar daar hebben ze hopelijk niet op gejaagd, of wel.
En heb je dat dan in uw gebruikssporenanalyse ook? Als je het verschil ziet tussen een stuk waarmee ze een haas hebben bewerkt, of een ree, of ik zeg ze maar iets, hè.
Nee, zo specifiek kan je het onderscheid niet maken. Dan zou je het al moeten doen op basis van DNA-studies. Bijvoorbeeld moest er DNA teruggevonden worden op stenen werktuigen. Dat is wel iets waar dat er al aan gedacht is, maar wat op dit moment nog niet is
teruggevonden. Er zijn toch wel bloedsporen gevonden op...
Ja, maar geen bloedsporen waarbij je dan nog echt een analyse kan doen van DNA. Er is ook DNA uit sedimentstalen gehaald, maar dat gaat eigenlijk over zeer kleine botfracties die ze dan analyseren. Maar als het gaat over gebruikssporen, dan kan je zeggen van oké, het is gebruikt voor de jacht bijvoorbeeld, of het is gebruikt voor huiden te bewerken, maar je kan niet concreet zeggen over welke dieren het gaat. Je kan wel bepaalde breukpatronen van projectielen, kan je natuurlijk in verband brengen met de fauna die op dat site gevonden is, dus de dierenresten die op een site gevonden zijn, om dan gaan na te denken over de specifieke jachttechnologie die gebruikt is geweest.
En als die moderne mens komt, worden er ook veel andere grondstoffen gebruikt om werktuigen te maken ten opzichte van de Neandertaler. We hebben bijvoorbeeld zelf ooit een site in Basel opgegraven, in Kruibeke. En daar hadden we eigenlijk werktuigen op benen en gewei. Mm-hmm. Dus dan lijkt het ook weer dat er heel veel weer nieuw materiaal wordt gebruikt om zo...
Ja, we zien in de vondsten op zijn minst een bijna explosie van het gebruik inderdaad van harddierlijk materiaal, dus been en gewei. Waar voor de oudere periodes minder sporen van terug te vinden zijn, maar zeer beperkt sporen. De vraag is altijd, gaat het over bewaring of gaat het over effectieve vondsten? Maar er is duidelijk wel een verschil te merken. Dus als je ziet, we gaan dan bijvoorbeeld ook benenspitsen hebben of allerlei andere dingen die gemaakt worden. Je ziet geleidelijk aan het verschijnen van naalden. Je ziet het verschijnen van heel wat materiaal in dat harddierlijk materiaal.
Ja, de werktuigen worden ook alsmaar kleiner. Hè? Ik zie hier die joekel van een vuist bij liggen, maar... Je hebt hier nog een paar andere dingen meegebracht. Ja, dat zijn kleine dingetjes. Hè.
Ja, maar dat heeft natuurlijk dan meer met montage te maken. Hè. Het feit dat het maar over een klein element van een groter geheel gaat. Als we het over die vuistbijl hebben, dan gaat het over het werktuig in zijn geheel. Maar die kleinere dingen, inderdaad, het wordt kleiner, maar het werktuig als geheel wordt niet kleiner. Het wordt gewoon... De steen is eigenlijk maar het vervangbaar deel van het werktuig. We zien dat ook op etnografisch vlak bijvoorbeeld, dat die heften eigenlijk vaak het belangrijkste zijn. Die worden overgeërfd van moeder op dochter bijvoorbeeld voor bepaalde... Dat is iets wat we in Ethiopië zien voor huidbewerking, dat die heften doorgegeven worden aan de kinderen.
Nu nog,
ja. Dus dat zijn vaak heften die generaties lang... In gebruik zijn. En eigenlijk is het stuk steen het vervangbaar deel van zo'n werktuig. Dus wat wij terugvinden is wat dat er versleten is, wat dat eruit gehaald is, en dat wordt dan vervangen door iets nieuw. En het zijn die heften die eigenlijk vaak een veel langere levensduur hebben dan de stenen zelf. En wat dat we dus later zien, is gewoon eigenlijk ook een meer veralgemeend gebruik voor bepaalde activiteiten van die montage.
Is er eigenlijk fossiel materiaal uit heel die periode bewaard in Vlaanderen? Heel weinig of niet, zou ik denken?
Fossiel materiaal bedoelt van benen en gewei, organisch materiaal?
Whatever.
Wel, er zijn een paar sites. De meeste sites zijn effectief alleen maar stenen eigenlijk ook weer. Dus de meest resistente dingen. Maar als je effectief in de vallei-context gaat graven, bijvoorbeeld. We hebben inderdaad zelf een site opgegraven in 2011 in Basel, in Kruibeke. Dat was dan 4 meter onder de grond, maar eigenlijk voor een stuk in een riviergul. En daar had die prehistorische mensen een hoop werktuigen in de gul gegooid, die kapot waren. Maar dat waren effectief ook werktuigen in gewei en been. Ook heel veel slachtafval van oerend, van everzwijn en dat soort dingen eigenlijk. Dus af en toe vinden ze wel terug, maar het is heel zeldzaam natuurlijk in Vlaanderen. Het zijn de meestal die resistente stenen eigenlijk die overblijven met het afval. Maar kan dat wel tot 10.000, 100.000, zelfs miljoenen stukjes stenen bevatten. Dus dat kan wel enorm zijn natuurlijk. Hè. Betekent dat eigenlijk dat het feit dat de moderne mens dan die meer materiaal is gaan gebruiken, betekent dat die eigenlijk slimmer was dan de Neandertaler? Of kunnen we het niet zo stellen? Op bepaalde vlakken dan weer wel, maar... Of werd zijn maatschappij complexer? Kunnen we het daaruit afleiden? Of?
Ja, ik denk dat er daar... Of hij slimmer of niet was dan een Neandertaler, dat is natuurlijk moeilijk te stellen als dusdanig. Maar er zijn wel bepaalde aspecten die we bij de Neandertaler toch nog niet op onbetwiste manier bevinden. En dat is natuurlijk die kunstuitingen, hè, die dat soort dingen zijn. Ook al zijn er hier en daar wat vondsten die toegeschreven worden aan de Neandertaler, zien we daar toch een groot verschil. Betekent dat dat de Neandertaler het niet deed? Of deed hij het op materialen die niet overgebleven zijn? Of als het bijvoorbeeld gaat over uitingen op andere manieren, hebben we het niet teruggevonden of bestond het niet? Maar het is duidelijk dat er daar wel een groot verschil is. Als we kijken naar ook resten van fluiten bijvoorbeeld, die zijn ook enkel geassocieerd met de moderne mens. Dus er zijn duidelijk wel wat verschillen die kunnen aangetoond worden als we dan in die periode gaan kijken.
Nu, dat jagen op afstand, dat heeft heel veel veranderd. Hè? Dus een speer, ik denk dat iedereen dat evident vindt dat dat wordt gebruikt. Pijl en boog, is dat gebruikt geweest?
Pijl en boog is gebruikt geweest, maar dat is
wanneer ongeveer, want
veel later. Ja, de organische resten van pijl en boog zitten eigenlijk pas rond 8000, 9000, 10000. Ah ja, maar nee,
we zitten nog ver daarvoor nu. Hè.
Ja.
Dus het jagen op afstand begint dan rond 15.000 of een jaar geleden? Of,
wel, daar zijn, dat is eigenlijk juist iets waar op dit moment veel discussie over is. Dat het jagen op afstand veel met de moderne mens wordt geassocieerd. En eigenlijk wordt er nu heel fel op zoek gegaan naar die sporen van jagen op afstand. En dat kan zowel de speerdrijver zijn, dat is dus een stok met een stukje been in, waardoor je een speer op veel grotere afstand kan lanceren, of pijl en boog zijn. En nu zijn er argumenten, of dat wordt toch aangehaald, dat pijl en boog bijvoorbeeld in Afrika veel ouder zou zijn. En dan is de vraag, als een moderne mens Afrika uitgegaan is, had hij dan die technologie mee en heeft hij die zo binnengebracht? Of staat dat daar los van? En in hoeverre is bijvoorbeeld de Neandertaler ook in staat om op afstand te jagen?
Daar is geen duidelijkheid over.
Daar is op dit moment nog niet 100% duidelijkheid over. Vooral omdat het ook niet zo gemakkelijk is om aan te tonen. Als we het hebben over de organische resten die we hebben van zo'n speerdrijvers of van een boog, zijn die zeer beperkt. Die zijn trouwens enkel in West-Europa. Hebben we daar hier en daar wat sporen van? Maar moeten we het dus eigenlijk baseren op de analyse van de stenen werktuigen. We gaan dus op die stenen gaan moeten kijken en op basis van de breukpatronen op die stenen gaan proberen iets zeggen over de manier waarop dat die afgeschoten zijn. Ja. En dat betekent dat daar heel wat bij komt kijken natuurlijk.
Hoe doen ze dat dan?
We moeten dan specifiek kijken naar de breukmagnetiek.
Zelf schieten.
Ja, de basis is inderdaad dat je terug experimenten gaat doen. En we zijn eigenlijk in Luik specifiek bezig met onderzoek daar rond om te gaan nakijken via een gedetailleerde analyse van die stenen hoe je tot die interpretatie van die wapentechnologie kan komen. En dat betekent dat je zowel die breukpatronen zeer gedetailleerd gaat analyseren, dat je ook gaat proberen heel goed begrijpen welke stenen welke breukmechaniek hebben, om goed te begrijpen van hoe dat die breuken gevormd worden. Maar je moet dat ook gaan koppelen aan ballistisch onderzoek eigenlijk, gelijk dat het leger doet of de politie, maar dan voor prehistorische wapentechnologie. En dat betekent dat we specifiek gaan experimenten doen waarbij we het traject van al die wapens, dus we gaan dan eigenlijk de vier klassieke wapens gebruiken, steekspieren, werpspieren, de speerdrijver en de pijl en boog.
Dat is ook een beetje CSI dan. Crime scene investigation van lang geleden.
Inderdaad, en die gaan we dan reproduceren. We gaan dan spitsen daarop zetten. We gaan een doelwit maken. In de plaats van daar dieren voor te gebruiken, gaan we eigenlijk het skelet van een dier in een ballistische gel steken. Dus dat is eigenlijk wat ook in het leger gebruikt wordt voor dergelijk ballistisch onderzoek. En dan gaan we die wapens afschieten en zien hoe die breukpatronen zich specifiek vormen, onder welke hoek een bepaald wapen toekomt, hoe dat traject specifiek verloopt, om op die manier eigenlijk te kunnen zien of die breukpatronen specifiek zijn voor een bepaalde wapentechnologie. Om dan via de breuken eigenlijk iets te zeggen over de technologie die ze hadden. En dan een dergelijk vraagstuk, lange afstandsjacht, is dat heel specifiek voor de moderne mens. Via een dergelijke studie kunnen we dat dan geleidelijk aan proberen beantwoorden.
Die werpstok die hier op tafel ligt, hoe oud is die?
300.000 jaar.
300.000 jaar. En als dat de werpstok is, dan is dat toch ook een teken dat er afstand werd gejaagd.
Ja, maar dan blijven nog altijd
of is dat te simplistisch als logica?
Ja, er is altijd op een zekere afstand. Hè. Een werpspeer ga je ook op een 5 à 10 meter afstand kunnen gebruiken. Maar zo'n werpstok is natuurlijk ook maar één element in de wapentechnologie. Daar leg je geen paard mee op de grond natuurlijk. Hè. Zo'n werpstok wordt ofwel gebruikt als onderdeel van het jachtgebeuren, bijvoorbeeld om op de poten te mikken, ofwel voor vogels bijvoorbeeld wordt dat ook vaak gebruikt. Dus het is natuurlijk maar één element in het geheel en het is nog altijd niet hetzelfde als een speerdrijver of een pijl en boog die je op veel grotere afstand kan gebruiken en die je kan gebruiken in kleine groepen. En dat is een groot verschil. Je kan gemakkelijker alleen op jacht gaan met een pijl en boog of met twee of met drie. En dat is natuurlijk met die speren een heel pak moeilijker of toch risicovoller, als je het wilt overleven.
Met zo'n pijl en boog, zou je daar een olifant of een mammoet kunnen mee neerleggen, of is dat onmogelijk?
Dat is misschien wat hoog gegrepen, toch zeker met ene pijl gaat dat niet lukken, denk ik. Maar,
te zeggen dat dus, ene plekje weet wat die...
Ja, kan dat erdoor, bedoel ik? Is dat...
Je kan je wapen zo ontwikkelen om erdoor te geraken, maar gaat het een wonde zijn waardoor het dier omver ligt?
Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat ze in Afrika olifanten ook jagen van het verwonden en het dan dagenlang volgen. Dat het zo langzaam verzwakt en doodbloedt en dan nog eens een keer opschieten en dan nog eens een keer...
Ja, dus en er zijn nog andere dingen dat je ook kan gebruiken. Hè. Er is natuurlijk vergif ook dat gebruikt wordt. Hè. En van als dat je
vergif
gebruikt...
Zijn er daar aanwijzingen voor? Of?
Dat is zeer moeilijk. Er zijn een aantal plantenresidus gevonden op materiaal in Zuid-Afrika trouwens, op een van de stukken die mogelijk gekoppeld daarmee kunnen zijn, maar dat is zeer moeilijk. Daarvoor zouden we effectief die planten moeten kunnen zeer specifiek gaan identificeren. Maar het is duidelijk dat van als je vergif gebruikt, dat het heel veel verandert. En daar zijn, ik denk in Afrika, zijn daar misschien iets of wat aanwijzingen voor, maar in Europa zijn daar nog geen gegevens over bekend.
Nu, we hebben het nu al de hele tijd over het Paleolithicum. Wanneer eindigt dat eigenlijk, heel specifiek? Is dat een datum? Is er een moment dat je zegt, ja, nu is het geen Paleolithicum meer, nu is het Neolithicum of Mesolithicum of wat dan ook? De oude steentijd duurt zeer lang, hè? De middensteentijd, het Mesolithicum, duurt eigenlijk bijna maar een paar duizend jaar of zo. En dan heb je het Neolithicum, dat is alles wat daarachter komt.
Ja, het is eigenlijk iets heel klimaatsgebonden. Bij ons is eigenlijk het Mesolithicum, de middensteentijd, dat begint eigenlijk bij het einde van de laatste ijstijd. Is eigenlijk dat die klimaat warmt op, dat is compleet het verhaal van de moderne mens eigenlijk.
En dan zitten we rond 8000 jaar
dan
geleden?
Dan zitten we rond 11.500 jaar geleden ongeveer.
Okay.
Dan begint het eigenlijk definitief de tussenijstijd waar we nu zitten, want eigenlijk zitten we nu nog altijd een beetje in een ijstijd, maar gewoon een kort stukje ertussen dat per toeval wat warmer is. Maar dan stopt eigenlijk inderdaad het Paleolithicum. Dat is een grens die we daar getrokken hebben.
Je zegt dat is klimatologisch, maar eigenlijk is het toch over technologie.
Ja, dat verandert ook heel veel voor de mensen.
Als je het beschrijft, is het op basis van de klimatologische data dat we zeggen, want hier is het gedaan,
de mens
of is het op basis van het archeologisch materiaal?
Ja, ik denk die technologie verandert ook omdat het klimaat verandert, omdat de fauna verandert. Dus ze hebben gewoon andere jachtwapens nodig, denk ik. In een bos ga je misschien niet met niet zo ver komen met die... Met die werpstok zijn er ook andere beesten eigenlijk. Dus heb je meer die haas dat klein wilt, dus heb je die pijl en boog natuurlijk nodig. Uh-huh. En ja, bij onze vaderen denk ik...
Er zijn geen stukken van bogen gevonden in Vlaanderen. Er is wel, op basis van de stenen spitsen die teruggevonden zijn, is er voor Rekem inderdaad in het verleden al het gebruik van de boog gesuggereerd. En door de analyses die we een tijd geleden op het materiaal van Lommel hebben gedaan, hebben we daar ook aan de breukpatronen kunnen zien dat die impactsporen wel zeer specifiek zijn voor het gebruik van de boog. Dus we kunnen wel zeggen dat de boog werd altijd geassocieerd met het Mesolithicum eerder, maar we zien dat die eigenlijk al wel eerder in gebruik was en dat die vedermessergroepen wellicht met pijl en boog konden jagen.
Misschien was de werpstok die ik nu gebruik voor mijn hond zijn balken te gooien. Dat is eigenlijk ook een uitvinding uit die tijd, als ik het goed begrijp.
Ja,
wie weet, hebben ze dat
ook. Hadden
ze toen al honden, ja. Hè, de hond van Huyen. Dus,
en de werpstok, we praten dus wel degelijk over een stok die geworpen werd.
Er werd een stok geworpen, maar je hebt ook lanceerdingen. Ja.
Maar het is niet gewoon een stok, hè. Het is bewerkt ook. Hè. Het is echt aangepunt. Hè. Dus het is niet gewoon een stok die gewoon gebruikt wordt als je met je hond gaat wandelen en je vindt een stok. Het is niet zo één. Hij is effectief aangepunt naar de uiteinden. Dus het gaat niet gewoon over...
Het is
ook
echt wel speer gevonden.
Het is een speer eigenlijk, hè. Ja.
Maar het wordt niet als een speer geworpen, het wordt als een...
Het wordt als een werpstok, inderdaad. Het wordt als een werpstok gebruikt. Een beetje... in de lijn van de boemerangs natuurlijk, ja, maar het is natuurlijk een werpstok en geen boemerang. En het wordt in combinatie met die speren gebruikt. Maar er zijn natuurlijk heel veel technologieën. Het is niet dat we het moeten zien als een technologie wordt gebruikt en dan wordt die gewoon vervangen. Heel veel dingen blijven ook doorgaan. Heel veel van die populaties zullen bijvoorbeeld ook wel werpsperen nog altijd gehad hebben, zelfs als ze bijvoorbeeld met pijl en boog konden jagen.
En de slinger?
Een bola.
Een bola, ja. Nee, bola is nog iets anders dan slinger, denk ik. Bola is eerder twee stenen die aan elkaar verbonden zijn met een soort van touw. Een slinger is een steen die weggeslingerd wordt met een reep leer.
Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk iets, een technologie die zeer moeilijk te identificeren is. Er zijn een aantal stukken die zo meer sferisch zijn, die daar mogelijk in verband mee kunnen gebracht worden. Maar dat is natuurlijk zeer moeilijk aan te tonen, want het enige, de enige sporen die je daarop gaat vinden zijn een soort impactsporen, percussiesporen eigenlijk. Dus dat is niet zo evident om te identificeren.
Oké, fantastisch. Maar ik denk dat wij vandaag heel veel hebben bijgeleerd. Hè? Allee, ik het toch?
Ja, zeker. Ik vroeg me ook nog één ding af. Van, heeft dan de moderne mens door zo zijn superieure technologie, de Neandertaler, zo wat weggedrukt? Of moeten we dat misschien... Of is ook natuurlijk wel een heel moeilijk en ja, ingewikkeld en geen zwart-wit verhaal natuurlijk.
Ja, dat is nog een belangrijk vraagstuk. Dat is geen zwart-wit verhaal, inderdaad. Dat is een van de dingen waar het over gaat. Hè. Was de technologie inderdaad verschillend en is het daardoor dat hij een competitief voordeel had? De Neandertaler was op dat moment ook al meer naar het zuiden gedrukt. Dus dat is natuurlijk een belangrijke vraag van hoe dat die interactie gebeurd is. Het feit dat er DNA nog altijd in ons zit, toont misschien ook wel aan dat er een deel...
Dat is ook een beetje amoureus af en toe. Avontuurlijk.
Oké, wel fantastisch. Ik denk dat we stilaan kunnen afronden. Het was een fantastische leerschool voor mij. Bedankt alvast aan jullie allemaal om hier vandaag mee aan de toog te zitten. Dan gaan we eens even iets drinken. Hè. En ik klink op jullie gezondheid.
School.
Ja. Okay. Zeg, hele, merci om hier te zijn. En nog veel succes bij je verder onderzoek. Hè.
Dankjewel.
We zullen er nog van horen, neem ik aan.
Ik hoop het, ja.
Zo, dat was dus de Archeotoog. De podcast over archeologie in Vlaanderen. Wil je meer weten, dan kan je de show notes van deze podcast vinden op www.onroerenderfgoed.be, de Archeotoog. Bedankt aan onze gasten, Vele Rots, Ben Belfroy. Bedankt Erwin ook om mij hier wegwijs te maken. Bedankt ook aan de Batteriek, het gezellige café in Mechelen, waar onze Archeotoog staat.